Kunnen we opnieuw naar Psalm 23 gaan? Psalm 23, alsjeblieft. We zitten ondertussen al aan deel 4. We hebben 3 preken nagedacht over de eerste 2 versen van Psalm 23. Ja. En vandaag zullen we in een laatste deel over de psalm de rest van de versen behandelen, zijn de vers 3, 4, 5 en 6. Ja. En daarom zou ik met u graag deze keer Hans de psalm lezen. Psalm 23. Psalm van David. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Hij doet me neerleggen in grazige weiden. Hij leidt me naar stilstaande wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij op de rechte paden, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal dat ligt in de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn vijanden. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Zoals we gezien hebben de vorige keer, broers en zussen, spreekt David in de eerste 2 versen Exodus taal. Nee? Daarom heb ik zo uitgebreid stilgestaan bij die eerste 2 versen en heb ik jullie meegenomen naar de Exodus, naar de uittocht. En we hebben gezien dat God tijdens de uittocht en tijdens de 40-jarige reis naar het beloofde land, dat God daar, met alle respect gesproken, functioneert als een herder voor zijn volk. Ik heb u toen heel kort meegenomen op Psalm 78. Daar zegt Asaf het volgende over de Exodus. Hij blikt terug in de geschiedenis en hij zegt dit. God liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. Asaf zegt dat God functioneert als een herder. Ja? En we hebben daar redelijk lang bij stilgestaan, bij alles wat er daar gebeurd is. En ik heb een paar gezichten gezien die raar wegtrokken. Hè. Het verbaasde ons toch wel hoe God zijn volk zo leidt in de woestijn. Sommigen van ons hebben toch wel een klein beetje verscholen. Ja, waarom zet God zijn volk zonder water? Waarom zet God doelbewust zijn volk zonder brood, zonder eten? En waarom laat God de Amalekieten zijn volk aanvallen? Er gebeuren daar alle soorten van rare dingen in de woestijn dat je in feite niet verwacht dat God zijn volk zou laten overkomen. We hebben daar lang over nagedacht. Dus de Heer is mijn herder, zegt David, blikt hij hier ook mee terug naar de woestijnreis. Want wat voor het volk collectief haalde tijdens de woestijnreis, dat geldt ook voor David in zijn leven. En ook voor ons, broers en zussen, in ons leven. De Heer is mijn herder. Dus, als David zegt, mij ontbreekt niks, hebben we gezien dat dat niet wil zeggen dat David geen gebrek kende in zijn leven. David kende wel degelijk gebrek. Dat wil niet zeggen dat het volk in de woestijn geen gebrek kende tijdens die 40 jaar woestijnreis. Ze kenden wel degelijk gebrek. Maar niet tegenstander zijn gebrek hebben. Je moet een keer luisteren wat dat Mozes zegt aan het einde van de woestijnreis. Je moet er niet naartoe gaan. Deuteronomium 3, 7. Dan zegt Mozes, de Heer weet van uw tocht door deze grote woestijn. Deze 40 jaar is de Heer uw God met u geweest en het geeft u aan niets ontbroken, zegt Mozes. Maar dat is toch wel raar als je weet dat God het volk wel degelijk heel veel dingen heeft onthouden. Dus in dat opzicht zegt David, mij ontbreekt niks. Hij spreekt Exodus taal. Niet vergeten dat 40 jaar aan een stuk manna eten, dat geen pleziertje is, hè, broers en zussen. Ik ben naar de Filipijnen geweest al een paar keer en ik heb mensen gezien waarvan ik weet dat ze bijna elke dag rijst moeten eten uit armoede. En ik weet niet, ik heb dat nog nooit niet ervaren, maar je moet dat zelf een keer proberen. Rijst te eten elke dag. Ja? Of in het geval van Gods volk, manna eten elke dag. Dat is geen lachertje hoor. Je moet een keer luisteren, je moet er niet naartoe gaan, hoe het manna hen de strot uit de keel hangt. Numeri 21, 5. En het volk sprak tot God aan Mozes. En ze zeiden, onze ziel walgt van dit waardeloze brood, zijn dit manna. Dus het ontbrak het volk wel degelijk aan degelijk voedsel. Zie je dat? Dus nogmaals, als David zegt, hij doet me neerleggen in grazige weiden, mij ontbreekt niks, hij doet me neerleggen in grazige weiden, dan geeft dat vooral te maken met het feit dat God zal voorzien en voorziet in onze noden, in de belangrijkste noden die we hebben. Paulus leert dat trouwens ook aan ons. In Filippenzen 4 zegt Paulus het volgende. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Hij zegt dat in Filippenzen 4, 19. Dus Paulus zegt daar niet, mijn God zal u voorzien van alles. Nee, hij voegt eraan toe van alles wat u nodig hebt. Kijk, God kan ons alles geven. Hij kan alles geven wat dat jij verlangt, waar dat je naar hunkert. Wat dat je zo verlangt, God kan dat zo in jouw schoot werpen, wat dat je beheert. Maar God doet dat natuurlijk niet. En hij heeft daar ook een reden voor. We hebben dat gezien, dat de Heer tijdens de woestijnreis enkel en alleen de noden vervulde van het volk. Niet haar verlangens, maar de noden. En daarom kan je hun frustratie ook begrijpen. Stel ik hier voor, broers en zussen, dat God ons hier in Ypoort, ja, een jaar lang op manna zet. Enkel brood. Stel ik hier voor, water en brood. Dus, geen biefstuk, geen frieten, frikadel, niks. Enkel water en brood. Ik denk hier, broers en zussen, dat we daar heel raar op zouden reageren. Allemaal. Is het niet waar? Ik denk dat wel. Ik ken mezelf. Ja. Ik denk dat we allemaal serieus zouden verschieten van onze eigen reactie tegenover God. Wij hebben een kat thuis en ik heb haar onlangs verplicht op een dieet moeten zetten. Verplicht. Hij stond naar mijn gedachten een beetje te dik. Zijn buikje kwam alsmaar dichter en dichter bij de grond. En ik heb besloten, dus, samen met de vrouw, om hem ruim de helft minder eten te geven. Dat is een serieuze brok, hoor. De helft minder eten. En hij vond dat niet leuk. Echt niet. De kat is een beetje veranderd van karakter daardoor. Hij is onrustig geworden. Hij heeft nog nooit zoveel gejankt, gekrijsd en gezeurd. Waarom? Omdat hij de helft minder eten krijgt. Zie je dat? Maar onze kat beseft dat niet. Ik heb daar mijn redenen voor. Maar hij heeft daar geen flauw benul van. Waarom hij op een caloriearm dieet wordt gezet. Dus, en zo heeft God ook zijn redenen, broers en zussen, voor het volk op een caloriearm dieet te zetten. Nee? Dus de woestijnreis was geen plezierritje. Het was een opleiding, een vorming, zeg maar. Ze moesten klaargemaakt worden, klaargestoomd worden. We hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. Ze hadden een opdracht die ze moesten uitvoeren. Zie je dat? Dus God stelde het volk op de proef in de woestijn. En we hebben tot nu toe drie redenen overdacht waarom God dat deed. Een eerste reden was omdat God de vertrouwensband tussen hem en het volk wil versterken. Dat ze meer zouden gaan leren leunen op God en minder gaan rekenen op zichzelf. Dat ze zouden meer en meer gaan wandelen en vertrouwen op God. Dat was een eerste reden. Een tweede reden waarom God deze dingen deed met het volk was omdat het volk zelf zou weten wat er in hun hart was, Maar ze wisten het niet. Waar ze stonden op vlak van geloof. Hè? Wat er in hun hart is. God wilde hen dat tonen. Door hen in al die moeilijke omstandigheden te brengen. En de derde reden hebben we overdacht. Waarom God hen op de proef stelde was. Omdat ze zouden weten dat de mens niet leeft van brood alleen. Weet je dat nog? Maar van alles wat uit Gods mond komt. We hebben dat uitvoerig bij stilgestaan. Ja? Dus als David zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Dan bedoelt hij daarmee dat God wel zal zorgen voor ons, maar op zijn manier en niet op onze manier. En God geeft altijd ons geloof op het oog. Altijd. Voor hem is dat veel kostbaarder dan ons comfort, dan biefstijk met vreten en dan ons dan onze overvloed. Altijd. Ons geloof is veel kostbaarder voor God. En vooral ook onze vertrouwelijke omgang met David. Een heel belangrijk punt, concept in Psalm 23, zou je straks zien. God wil de relatie tussen hem en elk van ons aansterken. Ja? Dus dat is veel kostbaarder. Dat is wat we vorige keer gezien hebben in die twee eerste versen. Deze morgen, broers en zussen, gaan we verder met vers 3. Want God, een herder, hij beproeft ons niet enkel, maar hij verkwikt ons ook. Lezen we vers 3. Hij verkwikt mijn ziel, zegt David. Nu, de meeste Nederlandse vertalingen gebruiken hier ten onrechte het woordje verkwikt. Verkwikken. Als we denken aan verkwikken, dan moeten we denken aan verfrissen. De gevolgen van vermoeidheid of dorst ongedaan maken, zeg maar. Je voelt je zwak. En God moet je dan komen verkwikken. En die gedachte hangt zo, weet je wel. Maar dat is niet wat David bedoelt. Absoluut niet. David gebruikt hier een vervoeging van een Hebreeuws werkwoord, shuve. Shuve, dat wil zeggen terugkeren of teruggaan of terugbrengen. Yeshuv. Terugbrengen betekent. Heeft in feite niets te maken met verkwikken. En het werkwoord shuv, of een vervoeging daarvan, vinden we zelfs meermaals in het Oude Testament. Je moet er niet naartoe gaan. Ik wil een simpel voorbeeldje geven dat je het begrijpt. In Genesis 8 bijvoorbeeld, waar we lezen over de zondvloed, Noah en de zondvloed, weet je nog? 40 dagen en 40 nachten regende het. Dan is er, wordt de aarde bedekt gedurende 150 jaar. Wat gebeurt er? 150 maanden. Wat gebeurt er na 150 maanden? Het water begint te zakken. Na 40 dagen stuurt Noah een raaf uit. En vervolgens stuurt hij een duif uit. En dan lezen we dit. In Genesis 8, 9. Maar de duif vond geen plaats waar ze kon neerstrijken. Daarom keerde ze terug naar de ark. Yeshuv, hetzelfde woord. Shuve. Keerden ze terug. En kijk maar, en als je een Hebreeuwse grondtekst hebt, moet je maar een keer kijken, overal wat dat woord shuv, of vervoeging van dat woord shuv staat, wil het meestal zeggen terugbrengen, terugkeren. En ook hier in de tekst van deze morgen, broers en zussen, is het terugkeren. Dus, God doet David terugkeren. Zoals de duif terugkeerde naar de ark, doet God David terugkeren. Maar naar wat? Wel, in vers 1 en 2 hebben we gelezen dat God David doet neerleggen. Dat God David naar stilstaande water leidt. En hier doet God David terugkeren. En niet, hij verkwikt mijn ziel. Hij doet David terugkeren. Of anders gezegd, hij doet mijn ziel terugkeren. Datzelfde of, hij doet mij terugkeren. Dus God doet David niet terugkeren naar een bepaalde geografische locatie, dat niet. Maar wel naar een bepaalde geestelijke en morele toestand. Ja, dat is wat God David doet terugkeren. Lees maar verder, vers 3. Hij doet mijn ziel terugkeren, hij leidt mij op rechte paden. Nu, rechte paden is ook geen verwijzing naar een of andere locatie. Nee, rechte paden. In het Oude Testament heeft alles te maken met een correcte levensstijl aanleren en aanhouden. Het bewandelen van rechte paden betekent gewoon simpelweg deugdzaam gedrag aanleren en demonstreren. Ja? Deugdzaam gedrag aanleren en demonstreren, zowel op geestelijk vlak als op moreel vlak. Dat is op rechte paden wandelen. Dat kom je heel vaak tegen in het Oude Testament. En David zegt dat God hem daarin leidt. Hij doet hem daarop wandelen. Hij doet hem daarnaar terugkeren. Ik geef een voorbeeldje uit het Oude Testament. We moeten niet naartoe gaan over rechte paden. Dat God ons dat aanleert. Spreuken 3:5, we kennen allemaal dat vers wel. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op eigen inzicht. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij jouw paden recht maken. Hoor je dat? Dus het is God, als je hem betrekt in al jouw wegen, wat zal hij doen? Hij zal jouw paden recht maken. Hij zal jou leren correct te leven. Ja, hij leert jou dat. In die context moet je dat vers begrijpen. Jeremia 6:16, nog een voorbeeld. Zo zegt de Heer, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Het is een opdracht. En God doet ons daarin wandelen. Hij helpt ons daarin. Dus David zegt dat God hem een bepaalde levensstijl aanleert. Dat hij geleerd wordt door God om een bepaalde morele en geestelijke standaard aan te houden. Nu, David blijft hier nog altijd in die herderschap-analogie die we overdacht hebben in vers 1 en vers 2. Want de herderschap-analogie, schapen wandelen ook op paden die daar al eeuwen liggen. Nee. Ik heb daar een YouTube-filmpje van gezien. In de Judese woestijn vind je duizenden van die smalle schaapspaden. Nee. Een droom vloog dan naar boven, boven de plateaus en de rotsachtige heuvels van de Judese woestijn. En je ziet daar ontelbare paden, van die smalle paden. Duizenden paden. Schaapspaden, zeg maar. Die met de jaren, met de eeuwen zelfs, ingegraven zijn. Dat is ingegraven in de grond zo. Zo diep ongeveer, ingegraven in de grond. Je ziet ze heel duidelijk. En die paden en die schapen zijn vertrouwd met die paden, met die schaapspaden. Zoals David ook spreekt over de rechte paden. David is vertrouwd met de rechte paden. Hij weet maar al te goed wat het is om op rechte paden te wandelen. Maar, zoals we allemaal ook weten, heeft David niet altijd op de rechte paden gewandeld. Ja? We kennen namelijk wel het verhaal uit 2 Samuel 11. Ook moet je er niet naartoe gaan. Maar herinner je nog hoe God David daar doet terugkeren naar de rechte paden? Weet je nog wat er gebeurd was? David had zijn legergeneraal Joab de opdracht gegeven om een van zijn beste manschappen, Uria, een godvrezend man, Uria, naar het front te sturen, waar de strijd natuurlijk het hevigst was. Het resultaat was dat Uria gedood werd. Ja? Nu, waarom deed David dat? Omdat hij zijn affaire met Bathsheba wilde verdoezelen, de waarheid daarover. Hij wilde dat verdoezelen. Dus je moet je dat een keer voorstellen wat de koning hiermee bezig is. Je mag dus gerust zeggen dat David hier op geestelijk en moreel vlak serieus het noorden kwijt was. Hij was, om het in bijbelse termen te zeggen, afgeweken van de rechte paden en behaaf zich op kronkelpaden. Maar omdat hij Gods schaap is, wil God hem terugbrengen. En wat gebeurt er? Wat doet God? God neemt het initiatief. Wat doet God? Wat zei? Hij zendt iemand, inderdaad. De profeet Nathan. Dus hier zie je dat het God is die het initiatief neemt. En wat doet God? Hij zendt de profeet Nathan. En wat moet Nathan doen? Zoals zuster ook zegt. Hij vertelt over een rijke man die een grote kudde had met schapen. Hè? En hij vertelt over de arme man die slechts één ooilammetje had. En de rijke man kreeg een bezoeker, een reiziger, over de vloer en hij kon het niet in zijn hart opbrengen om een van zijn eigen schapen uit zijn kudde te nemen. En wat doet hij? Hij zendt iemand om dat ooilammetje, die de arme man zo koesterde als zijn eigen dochter, om dat te laten slachten. Ja? En Nathan vertelt dat verhaal zo. En plotseling ontsteekt David in woede. En wat zegt hij? 2 Samuel 12:5. Nee, dat lezen we. Toen ontstak David in grote woede en zei tegen Nathan: die man moet gedood worden. Maar wat zegt Nathan? Hier zit die man. En hij wist dat compleet niet. Hij was compleet het noorden kwijt. Dat was voor hem een donderslag bij klaarlichte hemel. Zijn moreel kompas van David sloeg compleet door en hij besefte het niet eens. Hij was zich van geen kwaad bewust. Maar God doet hem daarvoor de ogen open. En hij wil David terug. Dat is wat David hier bedoelt in vers 3, broers en zussen. Hij doet mijn ziel terugkeren. Niet hij verkwikt mijn ziel. Hij doet mij terugkeren naar de rechte paden. Zie je dat? Dat is wat dat bedoelt. Dus Psalm 23 spreekt niet enkel over Gods bescherming, Gods zegen, Gods leiding, maar ook het feit dat God jou doet terugkeren. Of mag ik het anders zeggen? God doet jou opnieuw bekeren. Mag ik het zo zeggen? Zie je dat? De Heer is mijn herder. Dus hij brengt ze terug, hij brengt ons terug van het pad, het slechte pad, zeg maar. Want als je niet op de rechte paden zit, dan zit je op de kronkelpaden. En hij doet dat, broers en zussen, met allen van ons. Met iedereen van ons. Als je denkt, deze morgen, dat jij elke dag van je leven op het rechte pad wandelt voor Gods aangezicht, wel, dan is het nodig voor jou dat God jou moet terugkeren. Dan moet je je bekeren, deze morgen, als je dat denkt. Want het is niet zo, broers en zussen. Alle van ons, iedereen, heeft momenten in zijn leven dat hij geestelijk of moreel aan het afleiden is. Iedereen heeft dat. Sprekers, mensen die studie geven, iedereen, elke gelovige. Komt dat allemaal tegen. En indien God ons op die momenten dan niet doet terugkeren, dan blijven we gewoon afleiden. Zo simpel is dat. Dat is ontnuchterend, hè? Heb je er al een keer bij stilgestaan? Maar dat moet gehoord worden, broers en zussen. We mogen onszelf geen rad voor de ogen draaien. Ja? We gaan, Psalm 119 zegt dat we zo gemakkelijk kunnen afdwalen van de rechte paden. En er ook altijd bij stilgestaan. En dat is ook zo bij ons. Onlangs zei nog een zuster tegen mij dat ze zich heeft moeten bekeren. Ik ga niet zeggen wie dat is. Maar ze moest zich bekeren. En ik vroeg van wat moet je bekeren, zus? En ze zei me toen dat ze tijdens haar tijd met God, die ze heeft in gebed en in het woord, dat ze God niet al haar volle aandacht gaf. Maar toen ze bezig was met de dingen van God, in het woord en in gebed, dan haar gedachten veel eerder uitgingen naar al de dingen die ze nog moest doen in de dag die voor haar ligt. En dat was al een tijdje gaande. Ja, en natuurlijk, zo wil God natuurlijk niet dat we naar hem komen. Als we naar God komen, in zijn woord of in gebed, dan vraagt hij van ons onze volle aandacht en ons respect. Ja. En deze zus vertelde me dat ze daarvan heeft moeten bekeren. En God geeft haar daarvan ook doen terugkeren, nadat ze het had beleid. Zie je dat? Dus het gaat niet alleen over zonde, het gaat ook over geestelijk afleiden, moreel afleiden, ook de kleine dingetjes. God doet ons terugkeren. En zoals ik al gezegd heb, God doet dat met alle van ons. Het leven is soms niet gemakkelijk. Leven in deze wereld als christen, ik bedoel, wij hebben ook een leven. Hè? Soms kan gewoon de simpelste dagelijkse taken, de routine van het leven, kan ons soms zo afmatten. Of de voortdurende spanning in een huwelijk bijvoorbeeld. Dat kan ons zo moe maken. Of de aanhoudende druk op het werk. Dat kan ons allemaal zo neerslachtig maken. En alle van ons hebben die momenten. En dan hebben we het gevoel dat we gewoon aan het einde van ons Latijn zitten. Ja? Dat kunnen we niet meer verder. Het gevoel dat je niet meer verder kan. En soms heb je het gevoel dat je niet meer verder wilt. Kan je dat? Komt dat bekend voor? Als je eerlijk bent, broers en zussen, dan zal je zeggen, ja, dat komt me bekend voor. Om in dezelfde schaapherder analogie te blijven, we bevinden ons precies niet meer in de grazige weiden. Hè? En al bij de stilstaande wateren. En een schaap die zich niet meer in de grazige weiden bevindt, die begint onrustig te worden. En wat doet hij? Ik ga het niet luid op voor tonen. Hè. Maar hij begint te blaten en te mekkeren, hè, een schaap. Ja. Zijn gevoel van vrede en rust en veiligheid is weg. En zo is het ook met ons. We dwalen af van de rechte paden. We verliezen onze vreugde, onze vrede. En wat doen we? We beginnen luid op te blaten en te mekkeren. Is niet waar? Dat is toch zo? En we komen van alle soorten dingen tegen die we in feite niet zouden moeten tegenkomen. Waarom? Omdat we niet meer op de rechte paden wandelen. We zitten op de kronkelpaden. Maar goed, als je natuurlijk Gods schaap bent, en dat lezen we ook in Psalm 23, het gaat over schaap. Als jij Gods geest hebt ontvangen in jou, dan ben jij Gods schaap. En dan gaat God natuurlijk op jou opnieuw willen terugbrengen naar een gezonde en geestelijke toestand. Hè? En trouwens, is God dat in feite niet verplicht aan zichzelf om ons terug te brengen naar een goede, gezonde, geestelijke en morele toestand? Is hij dat niet verplicht? Of zag ik iets verkeerd? Lees ik je wat David zegt in vers 3, hoe hij verder gaat. Hij doet mijn ziel terugkeren, hij leidt mij op de rechte paden. Omwille van zijn naam, lezen we. Wat zou dat willen zeggen? Wel, simpelweg dat God als herder ook verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn schapen. Ja? God is verantwoordelijk voor ons moreel en ons geestelijk welzijn. Natuurlijk moet je daaraan meewerken. Wij hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Ja? Maar het is hoofdzakelijk God die verantwoordelijk is voor ons welzijn. Dus als God jou als goede herder aan jouw lot overlaat, dan is hij die naam niet waard, hè? Goede herder, of niet? Maar David zegt wel degelijk dat God zijn naam als goede herder in ere houdt. Hij leidt mij op de rechte pad, zegt hij, omwille van zijn naam. Ja? En als je zo kijkt naar het leven van David, hè, broers en zussen, wat hij zo allemaal heeft meegemaakt, en al die bittere ervaringen die hij heeft meegemaakt, de afdwalingen, en ook vooral de zware tuchtiging van God in zijn leven, als je dat zo een keer over nadenkt, dan, en als je psalm leest, dan zie je dat hij nergens in zijn psalm verbitterd is tegenover God. Nergens. Heb je dat gemerkt? Hij is zwaar getuchtigd geweest ook door God. Hé. Maar nergens zie je dat hij verbitterd is. In al zijn psalmen spreekt hij nooit een kwaad woord over God. Sterker zelfs. Als je bijvoorbeeld hier in deze psalm ziet dat hij in de moeilijkste en de gevaarlijkste momenten van zijn leven, ja, dat hij God zelf nog sterker ervaart in zijn leven. Let op de levensbedreigende situatie in vers 4, waarin David zich bevindt. Wat bevindt hij zich? Vers 4, in een dal die ligt in de schaduw van de dood. Maar wat zegt David hier? U bent met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Dus op de meest gevaarlijkste moment van zijn leven heeft David het gevoel dat God, of dat hij nog dichter komt bij de herder. David bevindt zich zo dicht bij de herder, dat de herder zelfs hem kan aanraken met zijn stok en zijn staf. Want hij zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Herders gebruiken dus stokken en staven om een schaap zachtjes te porren, om dat in de goede richting te duwen. Hè. Dus als je het zo'n beetje ziet, broers en zussen, deze morgen, dan zie je dat David hier in deze psalm een God beschrijft die een herder is en die zijn schapen vurig en zelfs bijna fanatiek lief heeft. Heb je soms niet dat gevoel als je die psalm leest? Want uiteindelijk, wat doet de goede herder voor zijn schaap? Hij legt zijn leven af. Hè? Hij aarzelt geen moment om zijn leven af te leggen. En daarom, omdat David deze ervaring heeft met God, ja, dan kan hij zeggen, had hij verder in vers 4, zelfs al is hij in een dal dat ligt in de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, zegt hij, want u bent met mij. Hoor je dat? Hij vreest geen kwaad, maar er is daar een reden voor, want u bent met mij. Dus David heeft het gevoel, ja, dat God met hem is. Nu, dat gaat hier over intimiteit. Hè? Psalm 23 heeft een zeer opvallende progressie. De relatie tussen God en David wordt doorheen deze versen alsmaar hechter. Heb erop gelet? In vers 1 en 2, dan spreekt David over God met een afstandelijke hij. Hè? Hij doet mijn neerlijn. Hij leidt mij. Vers 3, hij doet mijn ziel terugkeren. Hij leidt mij. Maar kijk een keer wat hij zegt in vers 4. U bent met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. En in vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed. U zalft mijn hoofd met olie, zegt hij. Zie je dat? Dus naarmate de psalm vordert, wat vordert er ook? De intimiteit die hij heeft met God. Hij richt zich hier persoonlijk tot God. Alsof God daadwerkelijk met hem was. Naast hem staat. Dus naarmate de psalm vordert, broers en zussen, vordert ook de vertrouwelijke omgang, de intimiteit tussen de herder en David. Wat lezen we in vers 1? Dat hij zich bevindt in grazige weiden. Maar waar zit David in vers 5? Hij zit aan tafel met de herder. Dus psalm 23 begint met een herderschaaprelatie. En hier, in vers 5, gaat dat over naar een veel intiemere gastheer-gastrelatie. In vers 5, broers en zussen, vinden we een van de mooiste scènes uit gans de Bijbel. Daar zie je dat God, de goede herder, de goede gastheer wordt. En David uitnodigt aan een rijk gevulde tafel. Vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed, zegt hij. We weten ondertussen dat maaltijden hebben met elkaar in de Bijbel, dat dat meer is dan eten nuttigen. Het is niet zo, ik heb honger, ik moet eten. Dat is niet in de Bijbel. Er is een zekere verbondenheid als er maaltijden zijn tussen genodigden en een gastheer. In het Oude Testament ging je niet zomaar met gelijk wie aan tafel. Zie je? De tafelgenoten van de gastheer op Psalm 23 zijn meer dan zomaar gasten. U maakt voor mij de tafel gereed, is God die de tafel klaarmaakt, zelf klaarmaakt, en zijn persoon en zijn gasten persoonlijk ook dient, bedient. Ja? Dus omdat er een echte verbondenheid bestaat tussen gastheer en uitgenodigden, is de tafelgemeenschap aangenaam en langdurig. Dat beeld probeert David hier te schetsen. Want, wat zegt hij over de olie? Hij zegt, u zalft mijn hoofd met olie. Wat zou dat willen zeggen, denk je? Wat gebeurt er als er olie van in die dagen over het hoofd van een man of een vrouw gegoten wordt? Wat komt er vrij? Een aangename geur. Ja? Dus er is een aangename geur waarvan zowel de gasten als de gastheer genieten. Zie je dat? Dat is wat ik geloof dat die olie bedoelt. En dan zegt hij, mijn beker vloeit over. Dus David, broers en zussen, weet wat het is om vertrouwelijke omgang te hebben met God. Het is voor hem als olie die over zijn hoofd komt, een welriekende reuk komt er in de kamer. Dat is vertrouwelijke omgang hebben met God. Heb je dat ook in je leven, broers en zussen? Momenten dat God jouw hoofd zalft met olie. Waar het ook is, als je in gebed bent, als je in zijn woord bent, dat je plotseling een diepe gewaarwording krijgt van majesteit en de luister van God. Heb je dat soms in je leven? Ik hoop het toch. Want dat wil zeggen dat je vertrouwelijke omgang hebt met God. En heb je gelezen waar God de tafel gereed maakt voor David? Vers 5. voor de ogen van mijn tegenstander, zegt hij. Hij zit al lekker te eten voor de ogen van zijn tegenstanders. Desondanks het dreigende gevaar van zijn vijanden in de onmiddellijke omgeving geniet David aangenaam maaltijd en het aangename gezelschap van de gast, van de gastheer. Gemeenschap met God te midden van zijn moeilijke omstandigheden. Zie je dat? Hij heeft vrede en rust, broers en zussen. Waarom? Omdat hij weet dat God alles onder controle heeft in zijn leven. Dat is het beeld dat hij hier schetst. Heb je daar al zo een keer naartoe gekeken? Dus David vertelt in deze psalm wat de uitwerking is, naarmate hij vordert, vertelt hij wat de uitwerking is in zijn leven van vertrouwelijke omgang hebben met God. Het persoonlijk kennen van God. En voor elke waarachtig geboren christen die Gods geest in hem heeft, is dat een realiteit, broers en zussen. Is dat een werkelijkheid, vertrouwelijke omgang. Rust en vrede hebben, desondanks jouw moeilijke omstandigheden. Dat is een realiteit. En hoe komt dat? Wel, omdat de geest van God, zoals Paulus zegt, ons overtuigt dat we zijn kinderen zijn. Romeinen 8, 16. De geest van God overtuigt onze geest dat we kinderen van God zijn. Dat is een gewaarwording dat je krijgt. De geest werkt dat in jou. En je voelt je op je gemak. Soms panikeer je. Maar als je rustig wordt, als ik je goed nadenk, dan zeg je oké, ik ben Gods kind. Hij is mijn herder. Hij zal dat hier allemaal wel in orde maken. Zo is het gewoon. Je moet daarvan overtuigd zijn, hè? Maar het is de geest die dat werkt in ons broers en zus. En als je de geest niet hebt, moet je dat niet zelf proberen te werken, dat gaat niet lukken. Alleen maar de geest geeft jou die zekerheid, die vrede, die vreugde en die gerustheid. Maar voorlopig, broers en zussen, is dat iets dat we nog maar innerlijk ervaren. Ja? We zien de Heer Jezus nog niet, maar er komt wel degelijk een dag waar elk van ons helemaal persoonlijk uitgenodigd zal worden aan de tafel van de bruiloftsmaal van het Lam. Ja? We zullen uitgenodigd worden in levende lijven, en dat zal wat zijn hoor. De Heer die de tafel gereed maakt voor alle van ons, daar zullen we intieme gemeenschap gaan met hem, zullen we zien van oog tot oog. Stel je dat maar eens voor als je dat kan. Ja? Hetgeen je zo naar verlangt, dat zal werkelijkheid worden. Ik wil afsluiten. In deze psalm blikt David terug op zijn leven. En hij zegt, ik heb neergelegen in grazige weiden. God geeft me geleid naar stilstaande wateren. Ik heb afgedwaald van de rechte paden, zegt hij. God geeft me geleid door geen dalen des doods. Maar, zegt hij, op al die plaatsen waar ik mij bevond, volgde Gods goedheid en goedertierendheid mij, zegt hij. Letterlijk op de voeten, waar hij zich ook bevond. Lees maar eens, vers 6. Ja, zegt hij, goedheid en goedertierendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Letterlijk. Gods goedheid volgde David. En David kon er niet van vluchten. Zelfs al wilde hij vluchten van Gods goedheid, hij kon het niet. Het bleef hem volgen. Zelfs al dwaalde hij af voor een moment, Gods goedheid bracht hem terug. Hij doet mijn ziel terugkeren. En daarom is hij ervan overtuigd, doordat hij dat allemaal ervaart, dat God hem tot het einde toe, tot het einde van zijn leven, zal navolgen. Zelfs dwars doorheen de dood. Want, wat zegt hij uiteindelijk in vers 6? Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in eeuwigheid, zegt hij. Zelfs de dood kan de relatie die David geeft, of die God heeft met David, niet tenieten. En zo is het ook voor ons, broers en zussen. Niets kan onze relatie met God tenieten, zelfs de dood niet. En als onze dagen eindigen hier op aarde, ik heb al vaker gezegd, maar elk van ons heeft een onzichtbaar nummer boven zijn hoofd. Weet je dat nog? En wat is dat nummer? Het aantal dagen dat je nog rondwandelt op aarde. Ja? En ik zie ze niet. Niemand ziet ze. Maar jouw vader en hemel ziet ze wel. De een heeft er misschien nog 30.000 dagen op deze aarde En een ander heeft misschien maar één of twee dagen op aarde. Ja? Ik weet niet wie dat is, hè? Ja. Dus ja. Maar we moeten ervan overtuigd zijn, broers en zussen. Hey, David wist het met zekerheid. En als je de volgende keer, als je het nog moeilijk hebt, hey, doe dan zoals ik. Zet een keer rustig neer. En denk een keer na over dat vers hier, vers 6. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van je leven. Denk daar gewoon een keer over na, als je het nog moeilijk hebt. Ja? En je zult zien, als je daar echt je gedachten op zet, geef je een minuut of twee, dan ben je weer op het rechte pad. En zo was het, alsjeblieft.